Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Gezocht een kolkende kuip. Is het vals spelen als je weekend vrij krijgt van de Bond? Champions League records en PSV en heel Eindhoven geniet van het Noorderlicht. Dit is de AD Voetbal Podcast van 3 november. Vandaag met Mikos Schauka. Mikos, we moeten trouwens even beginnen met iets actueels. Gisteren in de podcast zei Maarten Wijfels dit.
Als je het dan hebt over sorry zeggen. Dat, let maar op, dat gaat vandaag gebeuren. Er gaat een persberichtje komen van... Sorry, we betreuren de commotie die is ontstaan over onze reclame. Hebben we niet goed ingeschat. Iets in die geest.
Nou, dat ging natuurlijk over die Jumbo-reclame. Vandaag las ik bij ons op de site. Wij realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is met de erbarmelijke omstandigheden in Qatar. En dat is nooit onze bedoeling geweest. Dit betreuren wij ten zeerste. We bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan. Was getekend Jumbo.
Ja, dan gaan we wel even door, hè, allemaal dit.
Ja.
Het weegschaaltje tot aan de start van het WK. En het weegschaaltje zal nog wel even blijven tot de start van het toernooi in ieder geval. En ook wel tijdens het toernooi. Ik heb vanavond Champions League gekeken. Maar zelfs dan als je hem aanzet, denk je, moet je bijna schamen momenteel dat je voetbal kijkt. Dus, ik hoop ook dat we straks ook gewoon van Mbappé en zo kunnen genieten. En ja, dat dit niet nog 6 weken lang overschaduwt. Ik snap de aandacht ervoor en ik snap dat het allemaal benoemd moet worden. En ik snap dat er straks ook nog acties moeten zijn. Maar het komt nu bijna zover dat je moet schamen als je naar het WK kijkt.
Ja, het begint wel heel veel te worden nu. Maar hoe dichter bij het WK komt, sterker nog, zelfs de koning krijgt er vragen over. Hè?
Nou, je weet dat het kabinet een brief heeft gestuurd over de situatie in Qatar en de aanwezigheid van leden van de regering, waar ik er dus ook één van ben. En daar laat ik het verder bij.
Dus u houdt de optie open dat u toch nog niet gaat?
Ik hou alle opties open. Er is nog helemaal niks beslist.
Oké. En ja, dan toch afrondend. Ik snap dat u door wil. Maar dat betekent eigenlijk dat dat nog niet duidelijk is of u wel of niet gaat. En dat heeft mede te maken met persoonlijke afwegingen.
Als er nog niks beslist is, is het inderdaad niet duidelijk of ik wel of niet ga.
Jij gaat gewoon wel. Jij kan gewoon zeggen ik ga. Ja, jij mag dat zeggen, toch?
Ja, ik fluister het maar af en toe een beetje. Ja,
maar
in plaats van zeggen.
Mag die koning
je mag
nou
ook nergens meer een mening over hebben natuurlijk. Want dan zeggen ze, jij gaat naar Qatar.
Ja,
maar ik ga er mijn werk doen, hè.
Ja, maar mag die koning wel dan, of niet?
Ja, van mij mag die, maar...
Waarom zou die... Ja, weet je, ik snap alle dingen over een regime en zo. Maar we weten toch al jaren dat het WK daar gespeeld wordt.
Ja. We hadden toen natuurlijk in moeten grijpen. In 2010 volgens mij.
Ja.
Maar goed, ik kan me nog voorstellen dat je de hoogwaardigheidsbekleders misschien niet laat gaan uit protest. Maar ik blijf het een moeilijk onderwerp vinden.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je onder de druk bezwijkt. En dat je denkt, ja, dan laat ik maar niet gaan. En dan laten we geen minister sturen enzovoort. Maar ik ben toch ook benieuwd als Oranje daar straks een wervelend toernooi speelt. Hè, die eerste ronde makkelijk doorkomt, Wales verslaat. Kwartfinale, ik geloof Argentinië dan kan komen. Stel dat ze die kloppen. Ja, of dan mensen niet alles overboord gooien en de vliegtuigen vol zitten. Ook met hoogwaardigheidsbekleders. Dus ik moet het allemaal nog zien straks als het toernooi echt bezig is.
Maar denk je, nou even naar de koning terug. Had jij het idee dat de koning het moeilijk vond om de antwoord op te geven?
Nou, je weet dat het kabinet een brief heeft gestuurd over de situatie in Qatar. En de aanwezigheid van leden van de regering, waar ik er dus ook één van ben. En daar laat ik het verder bij.
Dus u houdt de optie open dat u toch nog niet gaat?
Ik hou alle opties open.
Hij heeft het ook moeilijk mee, wat hij nu moet zeggen.
Als hij nu niet zegt dat hij niet gaat, dan gaat hij waarschijnlijk wel natuurlijk. Anders had hij nu al gezegd, nee, ik ga niet. Ja. Maar we hebben veel grote trainers ook gesproken. Ook voor interviews die nog in de krant komen. Mm-hmm. Zo. De meesten zeggen toch wel dat ze niet gaan. Dat heeft niet altijd met het regime te maken. Maar ook met het feit dat het geen zomerfeest is. Een WK voetbal in de winter. Qatar geen voetballand. Noem het allemaal maar op. Dus alles bij elkaar... Kun je wel zien dat de FIFA dit eigenlijk nooit meer moet doen natuurlijk. Niet in dit soort landen, niet in de winter. De jeu raakt dus langzamerhand wel een beetje af. En vaak vallen die WK-voetballers de laatste jaren ook een klein beetje tegen qua niveau. Dus ja, het is eigenlijk te hopen dat het sportief gezien wel een succes wordt. Dat we goede wedstrijden zien, dat de grote spelers opstaan. Dat Messi zich nog eens een keer laat zien, dat Mbappé excelleert. Als dat ook allemaal niet zo is, ja, dan is het echt een verloren toernooi aan het worden straks.
Ja. Nou goed, we gaan zo meteen praten over de Champions League. En we gaan ook vooral praten over Feyenoord. Dat vecht voor de laatste kans in de Europa League. Misschien wel überhaupt in Europa. Kan zomaar volledig uitgeschakeld zijn. Eerst eventjes...
Het historisch feitje.
Het historisch feitje van de dag. We gaan hem straks doornemen, maar het fragment erbij, dat laat ik alvast even horen. Het heeft alles te maken met Chelsea. En dit was het begin voor iets wat ze in Londen niet graag meer onthouden.
Swallowed up by O'Leary. Smith, a beautiful ball through for Rocastle. Rocastle's going through. Richardson's there. He must score. He does. It's a goal. 4 minutes, 33 seconds. Arsenal take the lead.
Ja, Arsenal scoort hier inderdaad tegen Chelsea, dat klopt. Maar wat er precies aan de hand was, dat gaan we straks maar even bespreken. Wat daar historisch was aan deze dag. Laten we even beginnen in de Champions League. Was trouwens ook een historisch dagje in de Champions League, zag ik. Modric, de oudste speler met een rake strafschop. 37 jaar en 54 dagen. Los daarmee Burak Yilmaz af. Want die was daarvoor de oudste. Met 46 jaar en 244 dagen.
En dat jonkie.
Ja, ook.
Rico Lewis.
Ja. Maar je had ook Red Bull Salzburg, die de ene jongste ploeg ooit de Champions League instuurde. Vandaag. 21 jaar en 226 dagen.
Het was niks ook.
Hè? Nee, je werd ook al weggetikt. Ja.
Misschien toch een paar ervaren jongens tussen zetten voortaan.
Ja.
Ja, het is als een razende gegaan, hè, die Champions League. Het is natuurlijk begin november en we zijn er nu doorheen.
Ja.
Door die groepsfase. En er was niet veel meer te beslissen. Van de week was het wel aardig natuurlijk met die pool waarin met één doelpunt van 4-1. Hè, dat is een brugje naar Feyenoord ook straks.
Ja.
Je kunt van de vierde plaats naar de eerste en andersom. En nu was het die Rico Lewis, die 17-jarige speler van City, die scoorde ook nog eens uit Manchester afkomstig. Hè? Een beetje hetzelfde verhaal als Phil Foden. Ja, dat zou uiteindelijk natuurlijk het mooiste zijn, dat die clubs waar zoveel geld in is gepompt, ook in de jeugdopleidingen, dat die straks hun eigen spelers neer kunnen zetten. Zonder dat ze alleen maar aan het kopen zijn. Maar verder was het niet heel bijzonder. Alleen Charon Cherry, die zag nog wel in actie. Kijk, het is een strafschop natuurlijk. Er kunnen wel meer spelers, maar ja, bij die speler denk je toch wel, die had ook gewoon heel veel interlands kunnen spelen. Die voetbalt zo makkelijk nog op zijn leeftijd. Ik weet dat hij toen in verband werd gebracht met Feyenoord. Hè, dat het eigenlijk een breekpunt was dat Rutte hem toen niet kreeg. En ik denk niet dat er heel veel mensen het toen met Rutte eens waren. Maar deze speler, ja, die had makkelijk jarenlang in de top van de Eredivisie kunnen spelen. Hij heeft dat ook daarbuiten goed gedaan. Maar nog steeds in de Champions League. Ja, het zag er goed uit. En dan heeft hij hier geloof ik alleen bij Twente en bij ADO en bij Groningen gespeeld.
Ja, dat is ook wel bijzonder. Hè? Dat je hebt van die voetballers die in Nederland dan niet zo heel ver komen, maar in het buitenland dan best wel ver komen uiteindelijk.
Ja, en dan ging naar QPR en zo. Ik ben wel eens op visite gegaan met hem voor een interview.
Ja.
En een hele aardige jongen, maar ja, op een gegeven moment ben je hem een beetje kwijt in zijn carrière. Maar
dat is niet zo heel gek, want ik heb even gekeken. Inderdaad, hij is naar China gegaan, naar Guangzhou. En is dan naar Kayserispor gegaan en nu naar Maccabi Haifa.
Ja, en Maccabi Haifa speelde natuurlijk vorig jaar tegen Feyenoord. En toen zagen we hem wel in die wedstrijd in de Kuip. Daar wilde hij eigenlijk vlammen. Hè. Toen had hij ook, want hij wil geloof ik in Rotterdam gaan wonen ook nog. Of hij heeft daar geloof ik een huis. En hij wilde heel graag vlammen in de Kuip. Maar toen was hij volgens mij, of hij was geschorst. Volgens mij was hij geschorst. En die ploeg kwam ook met de B-keus hierheen. Dus dat is hem uiteindelijk niet gelukt. Maar nu zie je toch af en toe, het was een leuke pool voor hun natuurlijk ook, dat hij zich toch nog af en toe laat zien.
Ja, en hij heeft de lans op zijn naam. Guus Hiddink liet hem debuteren. Dan op in een selectie. En de andere debutant in die selectie was
Ziyech.
Nee, Berghuis. Steven Berghuis.
Nou, oké, want ik weet wel dat hij op het trainingskamp ook was, waar Ziyech ook was, waar Ziyech ook afhaakte. Ik wist trouwens niet dat hij officieel interlands had gespeeld. Heeft hij ook echt het oranje shirt gedragen?
Hij viel in het uitduel van Oranje tegen Letland op 12 juni in Riga.
Hij is nu Surinaams international volgens mij.
Ja, Juventus, ja, dat blijft een soort van zorgkindje, maar dan nog net aan gelukkig door voor Juventus naar de Europa League.
Ja, misschien tegen Feyenoord, wie weet hoe het loopt. Vond ze niet onaardig spelen, moet ik eerlijk zeggen. Het is een beetje de jeuze, een beetje af. De top ligt er weer een beetje achter. Zo zijn we weer in een dip geraakt. Ja, die komen uiteindelijk ook wel weer bovendrijven. Maar ja, er staan toch een aantal ploegen die uit de Champions League vallen, die straks maar net in het rijtje als bij Ajax zitten, die de Europa League indenderen. Dat maakt dat Europa League toernooi ook wel leuk natuurlijk.
Ja, dus is dat een mooi bruggetje. Want het is leuk dat Feyenoord vorig jaar de finale heeft gehaald van de Conference League. Maar ze willen verder, ze willen meer. Dus eigenlijk overleven in die groepsfase Europa League is een must toch, nu?
Ik denk dat ze, ik heb het verleden keer gezegd, daar moesten mensen een beetje om lachen. Maar ik denk dat ze ook tekenen voor overleven in de Conference League.
In ieder geval Europese overwinter is belangrijk, laat ik het anders zeggen.
Ja, kijk, Europa League is voor Feyenoord al jarenlang eigenlijk niet meer aan de orde. Het had er dit seizoen wel ingezeten in deze pool. Maar goed, ik denk dat ze nu toch wel tussen hoop en vrees leven. Je kunt helemaal niks hebben, zie Marseille. En je kunt ook nog de pool winnen. Maar dat is allemaal niet eenvoudig. Dus ik denk als ze nu zouden moeten tekenen, maar dat zei ik exact een week geleden ook, dan denk ik dat ze ook de Conference League wel uiteindelijk uitstekend zouden vinden. Maar als sportman ga je natuurlijk voor het allerhoogste. En dat kan ook natuurlijk gewoon. Maar dan moet je Lazio Roma verslaan.
Ja, maar ze pakken alles in de Kuip erbij. Ze zetten weer die terror-DJ neer die daar de muziek gaat draaien.
DJ Panic.
Ja, DJ Panic. En Arne Slot heeft ook een licht oproepje gedaan.
Uiteraard vinden wij en voelen wij dat wij een kans hebben. Niet in de laatste plaats met de 50.000 mensen morgen achter ons staan. En wij ook wel iets op hebben gebouwd in de afgelopen jaren. Nog lang voordat ik hier was als het om een thuiswedstrijd in de Kuip ging.
Dit vraagt om een magisch avondje Kuip, hè?
Ja, nou, die zijn er natuurlijk wel geweest. Maar het is natuurlijk niet standaard, hè? Het is ook heel vaak misgegaan. Ik heb magische avondjes in de Kuip totaal zien mislukken. Ik heb ook opgeklopte sfeer gezien. Jarenlang in de klassieken die volkomen verkeerd uitpakten. En wat vaak eindigt in een deceptie. Maar het is inderdaad ook zo dat er een aantal geweldige avonden voetbal in de Kuip tussen zaten.
Welke avond staat jou gelijk bij die je hebt meegemaakt?
Nou, voor mij is Sevilla die ze thuis wonnen. Vorig seizoen Marseille natuurlijk. Dat zijn de meest recente wel de wedstrijden waarvan je denkt, ja, toen wonnen ze eigenlijk van tegenstanders waarvan je dacht dat ze daar de kwaliteit niet voor hadden. En ja, daar deed die Kuip van alles. En Marseille is zo opvallend, omdat die spelers van Marseille natuurlijk, ja, die spelen elke week in een soort Kuip. Ja. Dus die zijn er eigenlijk, kunnen daar niet van onder de indruk zijn. Maar dan zie je toch dat die tegenstander misschien niet zo verlamd. Door de sfeer, maar dat zij zelf, dat de thuisploeg Feyenoord dus een beetje wordt opgetild door het eigen publiek. En ja, die momenten hebben ze gehad. Ik heb daar vaak wel spelers over gesproken en die zeggen, ja, soms is het net even dat beetje extra, waardoor we meer kunnen dan dat we eigenlijk normaal kunnen.
Wanneer voel jij je dan, want jij bent vaak in het stadion, hè? Jij bent elke thuiswedstrijd beter, je bent Europese wedstrijden. Wanneer voel jij aan dat het zo'n avond wordt?
Ja, dat zit hem soms maar in hele kleine dingen. Het zit hem soms in een goede start, zoals tegen Marseille. Maar het zit hem ook soms in het onrecht wat het publiek voelt, dat de ploeg wordt aangedaan. Waardoor er een soort van grimmigheid in die Kuip ontstaat. En dat kan maar soms in kleine dingen zijn. Ik heb wel eens een interview gedaan met die Noorse coach, die Trond Sojet, die met Heerenveen in de Kuip speelde. En die zei, er was helemaal niks aan de hand. En toen ging die Brian van de Bussen in één keer gek doen, zei hij. En zei, toen alles viel uit ons handen. Dat publiek werd kwaad. Er kwam wat tempo in die wedstrijd. Die ballenjongens gooiden die ballen nog wat sneller terug. En we waren het helemaal kwijt. Dus soms zit het al in boosheid. Maar ik heb ook wel wedstrijden meegemaakt waarin de boosheid zo groot was. AS Roma thuis. Dat het tegen de ploeg werkte. En dat die scheidsrechter zich een beetje tegen Feyenoord keerde. Dus dat het niet de goede kant op gaat. Maar ja, soms als zo'n wedstrijd, als het een klein beetje de goede kant op loopt, dan voel je eigenlijk per minuut dat Feyenoord onverslaanbaar is. Maar dat zijn wel incidentele avonden. Het is natuurlijk niet, we kunnen dit natuurlijk verheerlijken. En het is natuurlijk heel vaak voorgekomen, maar ook heel vaak niet. Anders hadden ze wel wat vaker natuurlijk overwinterd in Europa. Maar er zijn wel momenten bij dat het kan. En Lazio Roma, ik zag ze de eerste helft in Rome tegen Feyenoord spelen. Toen dacht ik, nou, die zijn lichtjaren verwijderd. Daar kan Feyenoord nooit van winnen. Maar een ploeg die vervolgens ook van Midtjylland met 5-1 verliest. Die niet van Sturm Graz wint. Die afgelopen weekend nog van Salernitana wint. En die nu beginnen te piepen over het feit dat Feyenoord niet tegen Cambuur heeft gespeeld. Waardoor ze wat frisser zijn. Ja, daar voel je toch ook een klein beetje aan. Dat zij ook voelen dat het hier mis kan gaan.
Ja, eigenlijk, hè, is 7:15 misschien wel te vroeg bijna qua tijdstip voor zo'n wedstrijd of niet? Want vaak is het 9 uur of 8:30.
Ja, normaal wel, maar het is wintertijd. Dus ja. het is wel gewoon donker. Dus die sfeer die zit er wel in. Ik ben er zelf al blij mee, want de laatste twee wedstrijden op deadline tikken, die waren niet zo succesvol met Feyenoord met een 2-0 voorsprong weggeven. Vlak voor tijd en een wedstrijd verliezen in blessuretijd in Graz. Dus nu is er in ieder geval alle tijd om ook te kijken naar het rekenwerk. Hè? Wat is er op het andere veld gebeurd? Hoe staat de situatie er nou precies voor? Dus dat maakt het wel wat fijner. Maar ik denk dat het feit dat het, ja, je hebt helemaal gelijk. Als het 7:15 is in zomertijd, dan is het licht. En er staan er ook mensen met fakkels. Maar dan zie je, dat is net, ik zei het van de week geloof ik ook, een sterretje in je tuin. Hè? Dat valt dan niet zo op. Maar nu in het donker.
Ja.
Feyenoord hoopt natuurlijk dat er geen fakkels zijn. Maar die gewoon, ook zonder dat vuurwerk, is het gewoon een hele beklemmende sfeer kan dat zijn. Een beetje een grommende Kuip. Ja, die moet ook een donkere avond zijn.
Ja, want jij schreef een stuk over de legendarische avond in de Kuip. Zei je ook, tegen Sevilla waren die journalisten helemaal bang geworden. Die zaten ongeveer, die dachten, wat gebeurt hier?
Ja, maar ik heb dat zelf ook wel hoor. Als Feyenoord, er zijn van die wedstrijden dat het hele Kuip, dat die Kuip zo heen en weer gaat. Maar dan trilt die ook echt.
Ja.
En je hebt echt het idee, en als je dat voor het eerst overkomt, dat je denkt, dat gaat niet goed. Dat gaat gebeuren wat bij NEC is gebeurd. We storten straks naar beneden, maar die Spaanse journalisten. En Sevilla is ook best wel een hectische club. Hè? Daar ben ik ook geweest. Dat geloof je bijna niet. Maar die zijn ook 90 minuten lang bezig. Maar die dachten echt, het gaat hier fout. Die grepen elkaar vast. Die dachten aan een aardbeving of iets dergelijks. En die wilden die Kuip uit. En zo voelt het ook echt. Je voelt hem heen en weer gaan. Je voelt hem trillen. En bij competitiewedstrijden kom je dat eigenlijk niet echt tegen. Of het moet zo'n wedstrijd zijn. Dus tegen Heracles waar ze de titel pakken. Of die 6-2 tegen Ajax. Dan ook, maar normaal gesproken niet. Dus een Europese avond is extra bijzonder. Maar dat zullen ook andere clubs hebben. Maar je kunt er als grote club toch ten onder gaan hier. Terwijl je meer kwaliteit hebt.
Ja, en één ding is duidelijk. De trainers moeten officieel zeggen dat ze die fakkels niet leuk vinden. Maar volgens mij Slot zei het afgelopen jaar ook dat hij het prachtig vond. Toen de eerste keer die fakkels zag op de tribune. Van Bronckhorst heeft volgens mij ooit gezegd. Ik snap dat het niet handig is. Maar ik kijk als trainer. En dan heeft het echt wel goed gedaan voor het team. Dat is wel het verschil natuurlijk.
Ja, daar waren we live bij toen hij dat zei. En dan zag je ook natuurlijk hoe er naar hem werd gekeken. Want die clubleiding, die wilde er natuurlijk vanaf. Die wil weg met die boetes. Die wil niet. Die hebben het wel eens over dat mensen dan net een shirt hebben gekocht. Zit er een brandgat in? Klagende mensen. Die willen daar vanaf. En die willen dat die sfeer ook zonder vuurwerk en zo mooi gemaakt kan worden. Maar waar we toen op doelden was die laatste wedstrijd van Feyenoord in de Champions League. Het was blessuretijd. En toen namen ze een soort afscheid van de Champions League. Die supporters met een enorme vuurzee achter de goal. En het was tegen Sarri, de huidige trainer van Lazio Roma. Het was een corner voor Feyenoord. En Sint-Juste kopte hem binnen. En Feyenoord won die wedstrijd. Ze hadden er verder niks aan. Behalve dat ze, geloof ik, 2,5 miljoen extra verdienden. En in ieder geval nog een wedstrijd won in die Champions League. En Napoli, want dat was de tegenstander toen. Die maakte het ook niet zo heel veel meer vooruit. Die waren al uitgeschakeld, volgens mij. Dus dat viel verder wel mee. Of die konden geen groepswinnaar meer worden. Maar ja, dat hielp natuurlijk wel, hoe vervelend dat ook is om te constateren. Die trainers constateren dat, die spelers constateren dat. Alleen ja, je kunt het natuurlijk niet ongestraft week in week uit doen. Dan moet ik wel zeggen, kijk komende week eens even in alle andere stadions. Ik zag het nu in Kopenhagen.
Ja, dat is een mooi vuurwerk Kopenhagen inderdaad, ja.
Ja, overal gebeurt het nu. Hè? Dus heel veel nemen de boetes op de koop toe. Alleen de vraag is natuurlijk vaak, blijft het bij een boete? Daarvan zeggen veel supporters van Feyenoord, doen ze maar een eurotje of dat doen ze geloof ik al extra op dat kaartje en dan komt het wel goed. Maar ja, als hij dan weer een paar vakken leeg moet laten of straks voor een leeg stadion speelt, dan is de schade natuurlijk veel groter.
Ja.
Maar dat het spelers af en toe een boost geeft, daar geloof ik wel in dat zo is. Alleen ik kan me ook voorstellen dat de clubleiding het verschrikkelijk vindt als een trainer dat hardop roept. Want maar daarmee moedig je natuurlijk aan dat het weer gebeurt. En dat willen ze niet.
Ja, de trainer roept hier ook op in deze quote. Hè, om erachter te gaan staan en dat die Kuip moet grommen, toch?
Ja, natuurlijk. Ja. Maar wel binnen de lijntjes. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar het lijntje is natuurlijk ook dun. Want wat ik zei, beschreef met AS Roma toen onder Fred Rutte. Ja, toen was die Turpin was toen scheidsrechter. Die Fransman die het best wel ver heeft geschopt daarna. Maar die was zo verschrikkelijk slecht dat zelfs mensen die anti-Feyenoord zijn of waren, vonden dat Feyenoord benadeld werd die avond. Maar dan wordt de woede zo groot en dan vliegt er van alles op het veld. Ja, daar dupeer je uiteindelijk natuurlijk je club mee. Maar er moet een bepaalde sfeer ontstaan die ook binnen de lijntjes van de UEFA blijft. En die Feyenoord helpt. En dat luistert natuurlijk heel nauw. Dat kan net over de grens gaan of net eronder blijven, waardoor het niet helpt. Maar vaak ontstaat die sfeer wel. En uiteindelijk, dan nemen ze maar een boetetje op de koop toe. Zo is het ook. Want die boetes komen toch elke keer. En ze staan ook voor de vakken of de trappen die niet vrij zijn gehouden. Allemaal van dat soort boetes.
Ja.
Ik heb me daar trouwens wel eens over verbaasd. Natuurlijk, als je misdraagt, moet er natuurlijk een boete komen. Maar dat is een verdienmodel van de UEFA.
Om die trappen, dat die trappen vrij moeten blijven. Ja, zeker.
Ja, maar al die wedstrijden. Als je ziet wat er uiteindelijk allemaal aan boetes wordt uitgedeeld. En het is dus ook zo, zij delen die boete uit. En ze hoeven niet te bewijzen dat het fout is gegaan. Jij moet kunnen bewijzen dat het niet zo was. Maar het is niet alleen Feyenoord. Al die clubs die komen aan de beurt. En het levert echt tonnen en tonnen op.
Ja, maar de UEFA is ook wel armlastig natuurlijk. Hè? Die Champions League gaat natuurlijk dat echt prijzengeld gaat omhoog. Die inflatie.
Ik weet niet of die boetepot uiteindelijk weer onder die clubs. Of er nou uiteindelijk weer een uitkering komt voor al de clubs die in dat toernooi hebben gezeten.
Dat is leuk voor jou om eens uit te zoeken als je bij Feyenoord bent. Want die hebben genoeg bijgedragen aan die boetepot.
Ja, dat is Feyenoord zegt wacht maar. Houd het maar om van onze uit van wat we nog krijgen in. Maar volgens mij gebeurt dat wel. Hè. Er komt altijd nog wat geld vrij aan het eind van het seizoen. Maar Feyenoord was vorig jaar winnaar in het boeteklassement.
Ja.
Om het maar zo te noemen. Maar die hadden natuurlijk ook wel echt ontzettend veel wedstrijden gespeeld. Ik geloof 19 wedstrijden. Dus als je dan elke wedstrijd een boete krijgt, dan zit je natuurlijk al snel boven andere clubs. Maar het is een enorm verdienmodel voor de UEFA. En ik heb er wel eens naast gezeten, naast zo'n turver, zeg maar, van de UEFA.
Oh, die turft dan echt een formuliertje erbij?
Ja, ja, ja. En die telt ook de fakkels. En je krijgt ook gewoon per fakkel. En als die, zeg maar, niet goed kan inschatten hoeveel fakkels, dan schat hij zeg maar een totaal aantal fakkels. Het is natuurlijk ook vaak, die komen onder zo'n
50. Ja, het zijn er wel.
Ja, ja, ja. En zo gaat dat. En ja, natuurlijk gebeurt het ook dat als iemand daarheen wordt gestuurd. Stel nou, je hebt nog nooit zoiets gedaan. Het is je eerste dag en ze zeggen, ga maar naar Feyenoord. En jij komt zonder boetes terug. Of je gaat naar Marseille en jij komt zonder boetes terug. Ja, dan vinden ze je natuurlijk ook ongeschikt. Dus die mensen weten ook, ja, wij komen uiteindelijk met boetes terug. Maar de UEFA heeft bijvoorbeeld ook nog steeds de mondkapjesplicht in stadions bij de persruimtes.
Mm-hmm.
Nou, die zie je nergens meer, maar wij moeten met mondkapjes oplopen. Tegenwoordig zijn ze er niet zo heel streng op, maar nog steeds krijg je een schrijven vooraf dat je dat allemaal moet gebeuren. Dat je anders geweigerd kan worden. De UEFA is natuurlijk gewoon echt de baas. Je mag eigenlijk blij zijn dat je eigen stadion in mag.
Ja, dat is waar. Nog even, wat moet Feyenoord eigenlijk doen? Gewoon winnen? Is dat het meest makkelijke? 1 met 2-0 of zo?
Nou, ik moest daar wel om lachen. Omdat dat deed eigenlijk een beetje... John de Wolf kwam in de persruimte. En vrolijke jongen natuurlijk. Dus we zeiden, en John, kan je een beetje rekenen? Nou, rekenen kon John wel. Wel die altijd zegt dat hij heel weinig op school heeft gezeten. Of wel heel lang op school, maar niet veel heeft opgelet. Maar rekenen ging altijd goed. Dus we gooiden een paar scenario's voor zijn voeten. Hè. Wat doe je nou als Midtjylland met 1-0 staat, voor staat en jullie met 1-0? Want John kwam er feilloos uit. Maar Slot zei, het is allemaal niet zo moeilijk. Wij moeten gewoon zorgen dat we winnen. En pas in de absolute slotfase zouden we kunnen kijken naar hoe het staat bij Midtjylland. En stel dat die in de buurt komen van ons doelsaldo, dan hoeven we niet meer zo op jacht naar een extra goal. Dan hebben we misschien genoeg aan een gelijkspel of genoeg aan een overwinning. Dus dat houden ze wel in de gaten. En daarmee refereerden ze ook een klein beetje aan wat er bij Marseille gebeurde natuurlijk. Die alles op alles gooiden om de Champions League te bereiken. Om daar 2-1 te maken dinsdagavond.
Ja.
En alles naar voren gooide. En toen in één keer een counter. Toen zag je die trainer van Marseille dat veld in sprinten om die spelers nog terug te roepen. Maar door die orkaan van geluid konden ze niet meer bereiken. En toen werd het 1-2. En toen zakten ze dus ook naar de vierde plek. En toen hadden ze niks. Dus ik zei tegen Slot, ja, dat is natuurlijk ook nog een scenario wat mogelijk is. Hè? Blind aanvallen op jacht naar. Maar dat houden ze goed in de gaten, zei hij. Maar hij zegt, in eerste instantie weten wij eigenlijk wat ons te doen staat. Wij moeten gewoon die wedstrijd winnen. Het liefst met 2 goals verschil. En daar zien ze ook wel kansen toe. En als je dan vraagt, ja, jullie hebben van de laatste 4 wedstrijden maar 1 gewonnen. Ben je dan wel in vorm? Daarvan zegt Slot opvallend genoeg dat hij vindt dat zij tegen Sturm Graz uit en thuis eigenlijk hetzelfde niveau hebben gehaald. Alleen thuis wonnen ze met 6-0 en uit verloren ze met 1-0. Dus ja, dat rijmt niet helemaal. Maar hij zei, ook toen kregen we steeds onze buitenspelers in de 1-1 situatie, et cetera. Alleen ja, we creëerden er te weinig kansen uit. Thuis maakten we een beetje gelukkige 1-0 door de Jan Baks uit een doodspelmoment. Zo'n vrije trap hè, die kort werd genomen, die een beetje gelukkig inschoot. En toen ging elke kans erin. Dus hij doet het voorkomen alsof het niveau op dit moment eigenlijk prima is. En ook dat zij geleerd hebben van die 2 maanden geleden nederlaag in Rome, die 4-2. Dat ze eigenlijk met alle beelden die ze erbij hebben gepakt, hoe ver ze nu zijn, ja, dat zij veel en veel beter voor de dag gaan komen dan toen.
Nou ja, dat mogen ze dan
is een beetje de vraag natuurlijk. Of Lazio Roma ook niet 2 maanden verder is dan toen. En ook gewoon nog beter is dan toen. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen.
Maar Lazio Roma, je zei het al. Hè? Is het nou vals spelen als je van je bond een weekend vrij krijgt om je goed voor te bereiden op een beslissend duel?
Nou, ik ben er ook helemaal niet voor, eerlijk gezegd. Ik vind ook dat er gewoon gespeeld kan worden. En ik kan me wel voorstellen als het richting een finale gaat, dat je dan denkt van ja, dit is voor het Nederlands voetbal zo belangrijk. Dan halen we een club eruit. Maar nu in die groepsfase, ja, het volgens mij hadden ze ook makkelijk kunnen spelen. En tegen Cambuur thuis had Feyenoord waarschijnlijk ook wel gewonnen. Heb je ook weer een beetje een goed gevoel na het slechte gevoel wat je in Graz had. Maar Sarri deed eigenlijk hetzelfde als Mourinho. Mourinho deed dit voor de finale ook. Hè? Toen moesten zij wel spelen. En Feyenoord niet. Feyenoord moest heel lang niet spelen. En dat vond hij eigenlijk ook allemaal niet kunnen. Ja, Sarri pakte dat nu ook een beetje aan. Die Italiaanse journalisten die voorspelden dat al. Want 's ochtends was het Feyenoord. Of 's middags was het Feyenoord. En daarna zou Lazio Roma nog komen. Hè. Trainde niet in de Kuip. Wandelde een beetje rond. En daarna deed Sarri de persconferentie. Maar die Italiaanse journalisten zeiden allemaal dat er eigenlijk maar 1 duel telt deze week. En dat is de derby die ze zondag spelen. Dus dat kan ook nog wel een rolletje gaan spelen.
Ja.
Het is zondag AS Roma tegen Lazio. En zij zeiden, ja, dat is zoveel groter dan de Europa League met Lazio. Dat is gewoon het leven van een Romein. Het draait daarom, een voetbalminnende Romein. Dus die wedstrijd is het allerbelangrijkste. En ze gaven als voorbeeld die Milinkovic-Savic. Dat is wel slecht nieuws voor Feyenoord. Die kreeg tegen Salernitana, bleef hij op de bank. Maar die wedstrijd verliep niet zo goed. En brachten ze hem toch nog in. Toen kreeg hij geel, waardoor hij geschorst is voor de derby. Daardoor gaat hij tegen Feyenoord natuurlijk 90 minuten spelen. Want hij hoeft daarna niet te spelen. Maar hij zei, ja, dat verdriet dat onze beste speler die wedstrijd niet kan spelen. Ja, dat zei alles over de grootsheid van die wedstrijd. Dus ik kan me ook voorstellen dat Sarri, want het moet wel heel gek lopen als Lazio helemaal sneuvelen in deze groep, dat hij misschien straks gedurende die wedstrijd ook denkt van ja, staat straks die grote derby op het programma. Ja. Daar moet ik ook een beetje rekening mee houden met die eraf halen of die is niet helemaal fit en die wil ik zondag toch nog opstellen. Dus dat kan een klein beetje in het voordeel van Feyenoord werken. Maar ik denk niet dat dat feit dat zij rust hebben gehad en dat Lazio tegen Salernitana heeft gespeeld, dat dat nou een grote rol speelt, omdat daar zit 4 dagen tussen.
Ja. PSV is in het noorden van Noorwegen. Bij
onze vrienden.
Ja, Bodø Glimt, bij onze vrienden. Maar het mooie is, ik denk dat ik op Twitter nog geen PSV-speler of Instagram, geen PSV-supporter, geen berichtje rondom PSV heb gezien retweet worden waarin het Noorderlicht niet in staat. Volgens mij heeft iedereen een foto gemaakt van het Noorderlicht.
Ja.
Het is alsof het zeg maar een schoolreisje is naar het Noorderlicht en dat er nog gevoetbald wordt morgen op kunstgras, dat maakt dan niet uit.
Nee, dat is het ook een beetje. Je komt er natuurlijk nooit, maar dit is meer een beetje voor de supporters. Ja, je komt er nooit. Supporters mogen niet natuurlijk nu.
Nee.
En dus, zullen ze dat een beetje aangrijpen? Ja, dus, dat hebben ze natuurlijk zelf afgedwongen. Die wedstrijd doet er niet meer toe. Maar dan ga je op zoek naar de zijstappen, naar het Noorderlicht.
Ja, dus
en misschien nog een...
Ja?
Nou ja, ze doen dat toch ook aan, wat was het, zakdoekje leggen en koekhappen en zo voor die wedstrijd en zo om in een trance te komen. Of weet ik veel hoe dat daar werkt bij die club. Dus misschien kunnen ze daar ook nog wat van opsteken. Over PSV gesproken trouwens, dat vind ik wel een hele grappige ontwikkeling. Als Roger Smit een wedstrijd heeft gewonnen, dan zie ik allemaal PSV'ers voorbij komen op Twitter. Die gewoon, Roger Smit had weer een wedstrijd gewonnen. En dan, toch was die al nou heel goed. Dan denk ik, maar wat heeft dat nou met elkaar te maken? Dus vorig seizoen wisselde die Gakpo in een topwedstrijd en deed hij nog meer rare dingen.
Daar kon hij niks van?
Nee, was hij wat beter dan dat hij werd gevonden. Het zit een beetje in het midden natuurlijk. Maar zo'n onzin dat als hij dan bij de volgende club iets goed presteert, want dan zouden ze nu ook moeten zeggen, die Mark van Bommel was eigenlijk helemaal, nou op dit moment al niet. Tot 3 weken geleden zouden ze dan moeten zeggen, die Mark van Bommel was eigenlijk ook best een goede trainer. Nou, ik vind het altijd een beetje apart. Dat zit hem ook een klein beetje bij PSV, vind ik. Dat zou je bij Ajax en zo niet zo snel zien, denk ik. Hè? Maar ja, als Smit wint, wint PSV, lijkt het. Hè? Benfica wint en dan staan ze in Eindhoven ook op de banken.
Ja, en het Noorderlicht. Noorderlicht en Benfica.
En Noorderlicht.
Nou ja, dan is het, en dan wordt een mooi. En dan dit weekend natuurlijk de topper Ajax-PSV op programma.
Dat vind ik ook wel, daar wilde ik ook graag nog iets over zeggen. Het verbaast mij een klein beetje, niet om nu negatief te zijn over PSV, dat PSV heeft dan 1 of 2 behoorlijke wedstrijden gespeeld. Luc de Jongens terug en Gakpo, maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat Ajax die wedstrijd in eigen stadion gaat winnen. Maar ik heb het idee dat ik nog de enige ben in Nederland die dat
Ik heb het gisteren in de podcast over gehad. Als je toch ziet hoeveel kopkansen uit voorzetten Ajax nog tegen Rangers tegenkrijgt. En hoeveel vrije kopkansen Rangers krijgt. Zit daar Luc de Jong neer of Guus Til? Dat is wat precies gebeurde in de Johan Cruijffschaal.
Ja, dat klopt. Maar ik denk dat helemaal niet zo gaat lopen. Bovendien, Rangers speelt alleen maar op die manier. Die wedstrijd ging ook nergens meer om. Ja, ik kan me niet voorstellen dat Ajax zich zo achteruit laat dringen in eigen stadion. Natuurlijk, Luc de Jong gaat zijn waarde hebben in die wedstrijd, zeker in de lucht. Maar Ajax thuis tegen PSV, het lijkt me toch sterk dat PSV dat weer doet wat ze in die Kruisschaal deden.
Nou, maar ik vind bij jou gewoon aan dat jij een eentje invult en de rest van het volk vult
er 2 in. Ik zou een eentje invullen, maar het verbaast me een klein beetje dat als je nu een eentje invult, dat mensen op de voorhoofd staan te tikken. Ja. Het is natuurlijk, Ajax speelt ook niet geweldig. Maar ik denk uiteindelijk dat Ajax in eigen stadion tegen dit PSV, wat een paar weken geleden eigenlijk helemaal niks van bakte. En ook veel goals tegen heeft gekregen tegen matige ploegen. Nu plots in 1 keer de favoriet is, daar geloof ik niet zo in.
Het historisch feitje.
Nou, dat is slot van deze podcast, Mikos.
Followed up by O'Leary. Smith, a beautiful ball through for Rocastle. Rocastle's going through. Richardson's there. He must score. He does! It's a goal! 4 minutes, 33 seconds. Arsenal take the lead.
3 november 1987 was dit. Het was Arsenal-Chelsea. Arsenal won met 3-1. Het is een historisch feitje over Chelsea. Enig idee of niet?
Nee, ik dacht eigenlijk dat het over Arsenal zou gaan.
Nee, dit was het moment, zeg maar, dat Chelsea 21 wedstrijden op rij zonder overwinning kwam. En dat is een record bij Chelsea, dat ze 21 wedstrijden op rij niet hebben gewonnen. Ze hebben ook een record met heel veel zegens. 86 wedstrijden thuis gewonnen. Dat is een van hun recordzegens. Maar dit waren de recordnederlagen.
Dus Chelsea won deze van...
Nee, Chelsea verloor. Arsenal won met 3-1. En dat was namelijk de eerste wedstrijd in de serie van 21 wedstrijden waarin ze niet wonnen, Chelsea.
Okay,
en dat is een record bij Chelsea.
Heel ander Chelsea, hè? Toen kwam het geld.
Daarna kwam het geld en toen gingen ze winnen, zeg maar. Dat was een beetje het verhaal.
Ja, want Ed de Goeie zat er natuurlijk in de... Een geweldige keeper en Chelsea was nooit een hele kleine club natuurlijk. Maar Ed de Goeie is natuurlijk, heeft er in de tijd gezet dat ze niet zo goed waren. En Ed de Goeie was... jeugdleider uit het dorp waar jij zit, volgens mij.
Ja.
En daar speelde een van mijn nazaten een keer tegen. En Ed liep daar rond en die stond aan de zijkant met hem te praten. En andere mensen, meestal denken die jongetjes van... joh, hij heeft geen zin in dat gesprek. Zo'n hoofd heb ik blijkbaar. En toen vertelde ik ze later dat de keeper was die bij Chelsea had gekiept. En die vielen stijl achterover natuurlijk. Die man die daar stond, die zag er niet uit als iemand die bij Chelsea had gespeeld. Maar bij het grote Chelsea... Zoals mijn kinderen ook nog wel eens beginnen over Alfons Groenendijk. Die had verdomme zomaar bij Manchester City gespeeld.
Ja, dat klopt,
maar,
ja.
Maar wel in een andere tijd.
Nee, maar Ed praat altijd, hè? Want dat zie ik als ik hier zaterdag door het dorp loop. Ed heeft in elke winkel een praatje met iedereen, nog steeds.
Ja, ja. Nou, Ed is natuurlijk een hele, hele aardige jongen, ja.
Er gaat ooit een verhaal, en ik weet niet of het nou waar is of niet, maar dat hij werd geïnterviewd door volgens mij VI. Die gingen daar langs bij hem toen hij in Engeland daar zat. En toen vroeg die verslaggever Ed... hoe is het hier in Engeland? En toen zei Ed, ze hebben hier geen croquis chips.
Ja, ik hoor het hem zo zeggen.
Ja, ik weet nog niet of het... Het is een verhaal wat ik ooit heel lang geleden heb gehoord. Maar ik vond het zo mooi. Dat heb ik altijd onthouden.
Hij is altijd zichzelf gebleven. Hè? Als die spelers bij Oranje doen een vrije dag hadden... kwamen al die dure kledingstukken natuurlijk uit de koffer die ze aandeden. En Ed had gewoon de KNVB-bermuda aan en sjokte die mee door het hotel.
Ja.
Ed was gewoon Ed.
Ja.
Ja, en dan kan je ook zien, dat past ook gewoon in zo'n groep nog. Want ja, keepers zijn natuurlijk altijd al apart. Maar als je gewoon ballen pakt en je bent een goede doelman, dan pas je er ook gewoon tussen. Ook als je is niet een... Want ik zag dat Haaland een jas van 1500 euro aan had.
Ja, zou Ed niet doen.
Dan komt er bij Ed niet in die gekkigheid. Nee. Gelijk heeft hij.
Ik denk dat als Ed daarmee zou binnenkomen, dat mevrouw de Goeie zegt... Ed, wat hebben we nou gedaan? Hier is een bonnetje, ga maar terughalen. Ga maar even wisselen. Ja. Toch?
Heb jij het bonnetje nog echt terug? Ja. Terug naar het centrum van Berkel en inleveren die jas. Ja.
Ik weet niet of we zo'n jas hebben van dat bedrag hier. Dat weet ik ook niet. Nee.
Ja. Maar ik denk dat ik hem ook thuis niet doorheen krijg, hoor.
Nee? Een jas van 1500? Nee, denk het ook niet. Nee, dat moet echt... Nee.
Dan moet hij wel heel mooi zijn, denk ik.
Ja, dat moet heel mooi. En dan moet je er eentje meenemen voor mevrouw Gauka. Hè? Dan denk ik dat je dan...
Ja, dan wel. Nee, dan wel. Als die dan mag hij wel, dan mag hij wel wat kosten.
Maar anders is het gewoon...
Anders kan hij terug. Bonnetje mee en...
Binnen budget blijven. Heel goed.
Stoppen met die gekkigheid.
Nou, doe jij vanavond dan ook niet aan als je in de Kuip zit, die jas van 1500 euro. Want anders voor je het weet zie je in beeld weer. Hè? Gaat iedereen dat nog eens een keer bekijken? Lijkt me ook niet handig. Nee. Of ze hebben het vanavond erover in de perskamer. Vragen ze gelijk hoe duur je jas is. Morgen is er een nieuwe AD Voetbal podcast. Dan blikken we met Sjoerd terug op die wedstrijd van Feyenoord. En op het andere voetbal wat nog opviel gisteravond vanavond. En dan gaan we daarna gaan we praten over... Nou ja, natuurlijk Ajax, PSV ook met Sjoerd. Wat op het programma staat komend weekend. En hebben Alex Pastoor, de James Bond van de Keukenkampioen Divisie... hebben dan aan de telefoon om even te praten met hem over... onder andere de wissels die hij deze week pleegde. Dus dat,
en jouw collega, podcasten maakt hij, hè?
Ja, podcasten. Ja, met alle trainers, hè, bij Koeman langs en dat soort dingen uitgebreid. Ja, en het zijn leuke, lange podcasts.
De man achter, de mens achter de trainer, toch?
Ja, en dan wel lang ook de podcast. Minimaal een uur, dat twee blokken van een uur, lang twee uur. Ja, ja, dat is het.
Dus hou hem kort, hè? Want,
altijd.
Daar heeft hij andere podcasten voor.
Maar kan je gewoon monteren, hè?
Ja, klopt. Ja.
Dus dat, die komt goed. Dus dat morgen allemaal in de AD Voetbal podcast. Mikos, dank. En een mooie wedstrijd gewenst vanavond.
Dankjewel.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.